Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond inderdaad hebben over Simon, onder meer. He, want zo'n geschiedenis en zo'n tekst waar je dan zo'n naam tweemaal terugvindt, die staat natuurlijk ook weer in een bepaalde context. En dan is het ook wel weer mooi om daar het een en ander ook over te lezen en op te zoeken. Ik stel voor dat we naar Lucas 22 gaan, want daar vinden we ook inderdaad die tekst terug. Dit is ook de zesde persoon hè, die dubbel bij name genoemd wordt. De volgende keer dan krijgt u nog Saul, Saulus, krijgt u nog gepresenteerd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij op de weg naar Damascus. Maar goed, zover is het nu nog niet. We zitten nog in de tijd, ja, zeg maar, vlak voor of tijdens het lijden en het sterven uiteindelijk ook hè, van de Heer Jezus Christus, het verraad en dergelijke vindt plaats. En dat gebeurt allemaal in verband met de Heer Jezus en zijn discipelen, apostelen. Even kijken hoor, in Lucas 22 vers 31... Er staat ook boven Petrus gewaarschuwd en daar zegt de Heere, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Zo wordt hier beschreven. Lucas 22 beschrijft niet alleen dat de Heer Jezus dit zo tegen Simon zegt. Maar er wordt natuurlijk veel meer in beschreven. Het staat ook allemaal tegen de achtergrond van het laatste paasfeest. En daarover lees je in het zevende vers van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat de dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het paascha moest slachten. Ik wil eventjes een paar versen uit dat 22e hoofdstuk lezen. Dat zijn eigenlijk enkele punten in de tijd, zeg maar, in het korte tijdsbestek waarin we zitten. Als we dit zo allemaal lezen, wat dat betreft, is het wel heel toepasselijk, hè? Want we zitten op dit moment eigenlijk ook in een soort van paasweek, zeg maar. Vrijdag dan wordt dat allemaal herdacht. Ik lees eerst even vers 1, 2 en 3 van Lucas 22. Daar staat het feest nu van de ongezuurde broden, dat paascha heet, was nabij. En de overpriesters en schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. En toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En nou, hier is een stukje geschiedschrijving, kun je zeggen. En er wordt als het ware op een soort kalender gekeken door Lucas. En hij zegt van het feest van ongezuurde broden, dat Pascha heet, dat is nabij. Dus dat moment is gekomen. En dan staat er ook in vers 3, toen, en dat wil ook weer zeggen op dat moment, voerde Satan in Judas. Als je vers 1 leest, hè, dan weet je als het gaat over het Pascha, dan gaat het eigenlijk over de dood van een lam, hè, waardoor er verlossing tot stand komt. En als je het dan hebt over de dood van het lam, van een lam, dan komt daar opeens vers 2 en er staat de overpriesters en schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen. Dus die twee die komen hier samen. Op de een of andere manier is dat toch wel wat je vooral in die geschiedenis ziet. Natuurlijk zijn er wel meer voorvallen te bedenken uit de Bijbel, maar hier zie je toch wel heel duidelijk dat je aan de ene kant het plan hebt dat God heeft, en dat je aan de andere kant het plan hebt dat de Satan heeft. En die twee komen hier samen. En door dat alles heen lijkt het erop dat in eerste instantie Satans plan lijkt te slagen. Maar uiteindelijk blijkt het plan te zijn van God. Die zich notabene bedient van de tegenstander. Die mensen, en zeker één mens, Judas, aanvuurt om de Heer Jezus te gaan doden. En dat zijn toch wel hele wonderlijke dingen. En we weten dat Paulus natuurlijk later, hè, dan schrijft hij over het geheimenis van de wetteloosheid, het geheimenis van de wijsheid, heel wat anders. En dan zegt hij ook van, ja, als de wereldbeheersers van deze wijsheid hadden geweten, hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Nou, dat laat wel zien als Paulus dat daar zo zegt, dat is in de Korinthebrief. Als Paulus dat daar zo schrijft, dan laat het wel zien dat ze het hier in ieder geval niet zagen. Dus zij zochten naar een manier om hem om te brengen. Niet wetend dat daarmee juist het geheimenis van de wijsheid hierin, Gods wijsheid, dat die juist vervuld zou worden. Een stukje verder in vers 5. Nee, ik bedoel natuurlijk vers 7. Daar staat, de dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paascha moest slachten. Dus nou komt de dag ook echt, die begint. We weten vanuit het Oude Testament dat dat de 14e Nissan is. Die dag die begon vrijdags, of die dag die begon op 's avonds om 6 uur en die duurde vervolgens 24 uur lang door tot de volgende dag. En die periode van 24 uren, van 6 uur 's avonds tot de volgende, wat wij dan zeggen, de volgende dag 6 uur 's avonds, dat is 14 Nissan. Dat is één dag en dat is de dag dus waarop het paascha geslacht moet worden. Nou, vers 14 en 15 uit dit hoofdstuk zegt dan, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Dus het wordt steeds preciezer. Eerst was de tijd is nabij, daarna de dag en nu hebben we het al over het uur. Het uur, toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. En dan zegt het 15e vers dat hij tegen hen zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Op zich wel bijzonder, dat paascha, dat woord, dat is ook gewoon letterlijk zo weergegeven vanuit de grondtaal. Dus er staat in de grondtaal niet iets heel anders als zeg maar een Griek. Want het Nieuwe Testament is in de Griekse grondtaal geschreven. Als die het woord paascha zou uitspreken, zou die zeggen paascha. Dus het is exact hetzelfde. En ja, wat wel opvallend is, is dat het woordje lijden, dat er ook staat, ik wil het paascha met u vieren voordat ik ga lijden. En als je het woord lijden in het Grieks opzoekt, dan is dat pascho. Dus dan hoor je al dat dat wel iets met elkaar te maken heeft. Passie. Passie is bij ons vaak ook positief, maar passie, als je het hebt over de passiespelen en dergelijke, dan heb je het juist ook weer over de dingen die te maken hebben met het lijden. Als je in Duitsland het woord passie gebruikt, dan heb je het over Leidenschaft. Daar zit dat lijden zit erin. Nou, het lijden komt eraan en de Heere die zegt, ik heb het vurig verlangd. We zullen later in dit hoofdstuk zien dat het ook, en dat hebben we ook al even gelezen trouwens, dat het ook over Judas gaat, dan in verband met het verraad. En het gaat uiteindelijk over Simon en dan in verband met de verlogening. Nou, en het zijn eigenlijk die drie dingen die ik voor vanavond eventjes bij langs wil. Het paascha, Judas en Simon. Die drie punten. Eerst even wat dat paascha betreft. Er staat in vers 1 en in vers 7 staat er iets over geschreven. Er staat namelijk, het feest nu van de ongezuurde broden, dat paascha heet, was nabij. En in vers 7 staat, de dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paascha moest slachten. En nou, wat natuurlijk opvalt hier, dat is de combinatie tussen ongezuurde broden en paascha. En ja, je ziet dat er staat, eerst ongezuurde broden, het feest van ongezuurde broden, het paascha. Zo staat het. En daarna staat er eerst feest van ongezuurde broden en dan het moment dat men het paascha moest slachten. In die volgorde. Nou zie je hier wel dat die twee heel dicht bij elkaar zo niet als hetzelfde gezien worden. Maar we weten wel vanuit het Oude Testament, en we gaan daar ook eventjes naartoe, naar Leviticus 23... Daaruit weten we dat het niet het ongezuurde brodenfeest is wat eerst gevierd werd of eerst genoemd wordt. Nee, het paascha wordt het eerst genoemd. Nou, Leviticus 23, dat is het bekende hoofdstuk waar al die feesten staan opgesomd. Je kunt in totaal 7 feesten onderscheiden. Ja, en aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het zijn eigenlijk 8 feesten. Want het allereerste wat er genoemd wordt, dat is de 7e dag, de Sabbat, in het 3e vers. Dus ja, dan heb je 8 feesten. Alleen merk je dat later in de Bijbel ongezuurde broden en Pascha als 1 feest gevierd werden, dus dan heb je toch weer 7 feesten. Dus het zit een beetje apart in elkaar. Maar het eerste wat de Heere zegt tegen Mozes in het 2e vers, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen, dubbele punt. Nou, en dan is dus het eerste wat genoemd wordt, de 7e dag. 6 dagen mag je werken en de 7e dag, dan is het Sabbat voor de Heere. Die uitdrukking, feestdagen van de Heere, dat is wel een bijzondere uitdrukking, ook wel een bijzondere vertaling eigenlijk. Omdat zowel het woord feest als het woord dag komt namelijk helemaal niet voor in de oorspronkelijke tekst. Dus dat is er eigenlijk van gemaakt, om het een beetje begrijpelijk te maken waarschijnlijk voor ons. Want anders zouden we het misschien wel niet snappen. Ja, je weet niet waar het aan ligt. Maar als je het letterlijk zou vertalen, dan moet je gewoon zeggen afspraak of vastgestelde tijd. In wat oude Nederlands heb je nog wel de hoogtijdagen, weet je wel? Dan gaat het over de hoogtijd. En ik zit nou toch op de Duitse toer. Maar een bruiloft in het Duits, dat is een hochzeit, weet je wel? Dus dat zie je allemaal wel een beetje terug in die woorden. Maar hier staat voor het woord feestdagen, staat eigenlijk afspraken. Dit zijn de afspraken, de vastgestelde tijden die de Heere maakt. En bij zo'n afspraak kun je denken aan dat er een plek werd aangewezen, dat er een plek werd aangewezen en dat er een plaats werd, of een tijdstip werd aangewezen. Dus dan en dan en op die en die plek. Dat zijn eigenlijk de ingrediënten van zo'n afspraak. Nou, dat is nu nog altijd zo, als je een afspraak met iemand maakt, dan is het handig om te zeggen waar en wanneer. En dan kom je er wel uit met z'n allen. Zo heeft de Heere dus een aantal afspraken, vastgestelde tijden, heeft hij verordend. En in het 4e vers, daar staat dan, dit zijn de feestdagen van de Heere, oftewel dit zijn de vastgestelde tijden van de Heere, heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. Dus zowel het woord feestdagen in vers 4 als de woorden vastgestelde tijd zijn de vertaling van één en hetzelfde woord. Dus nou zie je een beetje hoe het werkt. Dat je uiteindelijk dus gelukkig wel een goede vertaling erin hebt staan. Maar ga er maar van uit dat als daar aan het einde van vers 4 staat vastgestelde tijd, dat dat geldt voor elk vers in dit hoofdstuk waar je het woordje feestdag ziet. Het gaat om die vastgestelde tijd. Het is niet zomaar het gegeven dat het Joodse volk of het volk van Israël zelf wat kon zitten bedenken van nou laten we dan maar eens, het is weer tijd voor een feestje, weet je wel, laten we dat nu maar eens gaan doen dan. Nee, dat was allemaal op vastgezette tijden. Zo had de Heer dat gedaan. Nou, vers 5 en 6, daar staat dan, in de eerste maand, op de 14e dag van de maand, en dat is dus de maand Nisan, die overigens ook nog een andere naam heeft, maar we gaan maar even uit van Nisan. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden. Dus wat je in ieder geval hier ziet is dat de 14e is Pascha, de 15e is ongezuurde broden. En dan moet er 7 dagen lang moet u ongezuurde broden eten. Dat is ook wel weer mooi. Dat woordje ongezuurde, u ziet dat hier ook staan in je Bijbel. Er staat ongezuurde broden, maar broden staat dan schuin gedrukt. Dus eigenlijk staat er alleen maar ongezuurde. En dat is de vertaling van matzot. En die ken je, toch? Dat is iets anders dan vechtersrolletjes. Maar dit zijn de matzers. Daar zit geen, nou, er zit zo goed als geen smaak aan, zeg maar. Hè? De matzers. Dus telkens als je hier leest ongezuurde, dan word je verwezen naar de matzers. Dat is ook wel leuk, want die kun je in deze tijd kun je die ook gewoon volop kopen in de supermarkt. Maar ja, dat zijn allemaal speciale dingen. Die zijn ook onder rabbinaal toezicht is het gemaakt, weet je wel. Die matzers ook, hè, van Hollandia, weet je wel. Even reclame maken. Dus ja, dat is allemaal speciaal spul. Ongezuurde broden, dus er komt geen zuurdeeg of wat dan ook aan te pas. Er staat nog bij, in het vijfde vers staat in de eerste maand op de 14e dag van de maand, en dan staat het tegen het vallen van de avond. U ziet dat daar ook een sterretje bij staat, een voetnootje, en er staat dus eigenlijk tussen de avonden. Tussen de avonden is het Pascha van de Heer. Dus het begint eigenlijk met een avond en het eindigt met een avond. Nou, de begindag, die 14e dag, die begint 's avonds om 6 uur en dan is het eigenlijk meteen avond. En die duurt voort tot aan de volgende dag, de 15e, 6 uur en dan heb je vervolgens weer een avond. En vandaar tussen die avonden, daar is het Pascha van de Heer. En dat Pascha, ja, dat is wel heel iets bijzonders. Want het Pascha, dat spreekt van de verlossing van het volk van Israël uit Egypte. En je zou haar zeggen, daarom moet het ook een beetje vooraan staan, hè? Dat paasfeest. Kijk, er is een wekelijks feest, dat is de Sabbat. Maar als het gaat om jaarlijkse feesten, dan staat Pascha als eerste op de lijst. En dat Pascha, nou, dat is dan waar het om draait. Als u ondertussen Exodus 12 alvast even opzoekt, dan lees ik nog iets voor uit Colossenzen 2. Dus ik moet even dubbel tasken. Hè? Colossenzen 2, brief van Paulus aan heiligen en gelovigen in Christus. Dat wist u natuurlijk wel. Maar daar zegt Paulus op een gegeven moment, laat u, nou moet ik het ook gelijk goed zeggen natuurlijk. Even kijken hoor. Ja. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feest, een nieuwe maan of de sabbatten. Dat zijn zaken, of deze zaken, zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar, staat er dan letterlijk, het lichaam van Christus is er. Dus daar zegt Paulus in een brief die toch wel heel direct aan het lichaam van Christus gericht is, zegt hij van, je moet je niet laten veroordelen. Er waren blijkbaar mensen die zeiden van, joh, vier jij het paasfeest niet meer, ik noem maar even eentje. Of hou jij je wel aan de regels voor omtrent eten en drinken? Weet je, Paulus zegt, je moet je niet laten veroordelen wat dat betreft. Want al die dingen, nieuwe maan, sabbatten, de feesten, die zijn een schaduw van toekomstige dingen. En dan moeten wij natuurlijk dat vooral bezien vanuit het moment, hè, wat we net gelezen hebben, Leviticus 23, toen zijn al die feesten gegeven. En die feesten zijn een schaduw van toekomende dingen. Dus al die feesten moesten hun vervulling nog krijgen toen. Wij leven inmiddels 3500 jaar later dan dat de wet gegeven is. En wij weten inmiddels van ja, er zijn een paar van de feesten zijn al vervuld. Maar dat was nog niet zo in Leviticus 23. Hè? Dus toen het gegeven werd, waren al die feesten een heenwijzing naar toekomende dingen. Nou, als we even naar Exodus 12 gaan, dat hebt u inmiddels, ik heb het ook. Exodus 12, daar staat in het tweede vers. Nou, vers 1 lees ik er even bij. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste van de maanden zijn van het jaar. En dan krijgen ze de opdracht, spreek tot heel de gemeenschap van Israël, op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, één lam per gezin. Als het gezin te klein is voor de lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen, u moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud, u moet het van de schapen of van de geiten nemen, zo staat er. En het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ook daar staat weer tussen de avonden. Dus in feite had het volk 24 uur lang de tijd om het paaslam te slachten. En dat kon meteen 's avonds na 6 uur al, want toen was het de 14e Nisan. Maar het kon ook nog een dag verder, wij zeggen dat dan een dag verder, een nacht verder. En tot aan het aanbreken van de dag die erop volgde. Nou, een lam zonder gebrek, dat moet op de 14e dag geslacht worden. En datzelfde lam, ja, dat wordt dan ook, of datzelfde feest, paasfeest, dat wordt dan in ieder geval later ook ongezuurde broden genoemd. We zullen zo meteen zien dat dat paascha, dat heeft te maken met bloed. En dat staat voor de verlossing. En ongezuurdheid, ongezuurde broden, dat staat eigenlijk voor de vergeving. Verlossing en vergeving. En dat is zo mooi dat Paulus dat ook samenvoegt. Hij zegt, wij hebben de verlossing door zijn bloed, comma, de vergeving van onze overtredingen. En dan hebben we gelijk weer even de goede volgorde te pakken. Het begint met verlossing, door het bloed, en dan komt de vergeving. Nou, er gebeurt iets bijzonders. Want dat wordt ook in dat 12e hoofdstuk beschreven. Want dat paascha, dat is ook een bepaalde gebeurtenis die beschreven wordt. Even kijken hoor. Er staat bijvoorbeeld in vers 12 van hoofdstuk 12. Daar staat, ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Het is wel mooi dat de Heere die begint dus in dit hoofdstuk met te zeggen van nou, we beginnen helemaal opnieuw. Dit speelt zich nog af in Egypte. Dit is de dood van de eerstgeborene, dat is namelijk de laatste plaag, de 10e plaag die in Egypte gedaan wordt door de handen van Mozes. Dus ze bevinden zich daar nog en de Heer die maakt er een nieuw begin van. Deze maand waar je nu in zit, dat is voortaan de eerste maand. Klaar. En vanaf dat moment gaan we verder rekenen. En het blijkt later, als je op de feestkalender kijkt, dat de feesten van de Heer, voor zover ze gedateerd zijn, allemaal in de eerste of in de 7e maand zijn gedateerd. Nou, dus terwijl ze daar in Egypte zijn, ja, wordt dat paascha, dat feest, en dat is een feest waarbij de verlossing door het bloed centraal staat, wordt dat paascha ingesteld. Nou, dat 13e vers nog eventjes, daar staat het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaats onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Dat paascha, of als je het op zijn Hebreeuws zegt, dan zeg je Pesach, en Joodse mensen nu die vieren Pesach, ja niet exact op dit moment, maar in onze tijd, die vierde Pesach. Dat is ook heel apart natuurlijk. Hè? De christelijke kerk, die is, ik meen tot ongeveer keizer Constantijn 300, 325, 330, hebben ze het paasfeest, hebben ze altijd gevierd op dezelfde dag dat het Joodse volk ook het paasfeest vierde. Nou, 3 eeuwen na Christus, toen had de christelijke kerk bedacht van, ja maar goed, wij zijn in de plaats gekomen van Israël, dus laat Israël maar. Wij stellen zelf wel vast wanneer we Pasen gaan vieren. Nou, los van dat het vieren van het Pascha helemaal niet een feest is voor de gemeente, het lichaam van Christus. Los daarvan is het ook nog een keer zo dat zij dus gewoon op een gegeven moment zelf gezegd hebben van dan en dan vieren we het. Terwijl het de vastgestelde tijden van de Heer betreft. Dus als ze daar enigszins gehoorzaam aan hadden willen zijn, dan hadden ze dit gewoon moeten blijven volgen. He, maar goed, er is toen de tijd een goochemet geweest, die heeft gezegd, na de eerste, of de eerste zondag, na de eerste volle maan, na de start van de lente, 21 maart, dat is paaszondag. Dus hoe kom je erop, hè? Dus de eerste zondag na de eerste volle maan, na de start van de lente, dat is paaszondag. Nou, die volle maan, dat wil nog wel eens verschuiven, vandaar dat Pasen niet elk jaar op dezelfde datum valt en zo. Nou, dus daar hebben ze heel wat van gemaakt. Joodse mensen zeggen Pesach. En Pesach, dat komt van een werkwoord en dat luidt Pasach. Dat is allemaal heel makkelijk, hè? Eigenlijk is Hebreeuws een ontzettend makkelijke taal. Ja, ja, alleen die letters die zijn bijna niet te lezen natuurlijk. Maar als je gewoon al die Hebreeuwse woorden hebt, dan kom je altijd terecht bij een grondwerkwoord. En dat grondwerkwoord, daar zijn al die verschillende dingen van afgeleid, zoals Pesach. Nou, dat grondwerkwoord, hè, dat komt in het Oude Testament 15 keer of 7 keer voor. En dat heeft betekenissen als hinken en springen, hè, Pasach, hinken, kreupel gaan, kreupel worden en ook, zoals hier in vers 13, voorbij gaan. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En nou is het beeld wat je daarvan krijgt, dat voorbij gaan, dat de Heer door Egypte en in het bijzonder ook door het gebied loopt waar het Hebreeuwse volk was. En dat de Heer dan ziet van, oh ja, bloed, oh ja, dan loop ik door. Zo, weet je wel, dat is een beetje het idee wat je leest. Maar als je nou vers 23 er ook nog even bij neemt, dan worden onze gedachten toch wel een klein beetje veranderd, zeg maar. Want er staat in vers 23, want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. Dat lijkt nog even hetzelfde, maar dan staat erachter. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. En dat laatste, dat laat zien dat met die betekenis van voorbijgaan toch wel iets anders bedoeld wordt. Want dat voorbijgaan van de deur staat in één adem genoemd met en de verderver niet toestaan om naar binnen te gaan. Dus de verderver die wordt in feite tegengehouden om het huis binnen te gaan. En de betekenis hier van het werkwoordje Pasach is niet zozeer voorbijgaan, maar de betekenis is eigenlijk versperren. En hoe versper je de doorgang voor iemand die een bepaalde ruimte in wil? Doorheen en weer te gaan. En dat is dat mankgaan, weet je wel? Dat zit allemaal in dat werkwoord opgesloten. He, dus op die manier wordt de verderver, wordt de toegang versperd door de Heere zelf. Dat is het voorbijgaan van de Heer. Dus de Heere zelf is betrokken bij de redding van degene die achter dat bloed letterlijk schuilt. Doordat de Heer ervoor zorgt dat de verderver niet naar binnen kan. En het is dus niet zo dat die verderver dat bloed ziet en denkt van, oh, dan moet ik even doorlopen. Nee, het is dat de Heer het ziet. En hij houdt de verderver tegen. Want die verderver die had daar helemaal geen boodschap aan. Dus best wel een belangrijk verschil. En het draait dus om het bloed. Je hoort wel eens mensen zeggen van ja, dat evangelie wat in de Bijbel staat, dat is zo'n bloedig evangelie. Omdat het gaat over het storten van bloed en dergelijke. Maar ja, los even van of je dat nou leuk vindt of niet, maar zo staat het wel inderdaad in de Bijbel. Het gaat om het bloed. En de Heer die zegt, als ik het bloed zie, zal ik de verderver niet toelaten om naar binnen te gaan. Als ik het bloed zie. En als je daar zo een beetje over zit te filosoferen, hè, dan denk je van ja, stel je nou voor, hè, stel je nou voor dat een vader van het huisgezin, dat die dit deed. Dus die heeft het bloed van het paaslam genomen en hij heeft dat op de deurposten gestreken en op het bovendorpel. En stel je voor dat die vader het desondanks toch niet geloofde dat er redding zou komen. Dan zou er toch redding komen. Ook al geloofde die man het niet. Of stel je nou voor dat de eerstgeborene in het huis het wel geloofde dat het waar is wat Mozes vertelde, wat de Heer zou gaan doen. Maar zijn vader geloofde het niet en deed het bloed niet aan de buiten, aan de dorpels en aan de deurposten. Dan zou ondanks zijn geloof die eerstgeborene in huis het niet overleven. Dus als je daar een beetje zo over nadenkt, dan kom je er eigenlijk wel achter dat het hier uiteindelijk niet gaat. Dat klinkt heel tegenstrijdig, dat weet ik wel. Maar dat het niet gaat in de eerste plaats om het geloof, maar het gaat in de eerste plaats om de vraag, als ik het bloed zie. Want dat is de reden tot redding. Dus daar waar de Heer het bloed ziet. En je kunt zeggen of je nou gelooft of niet. Maar daar waar het bloed gezien wordt, daar is redding. En dat is van het grootste belang. En als wij kunnen zeggen, wij hebben de verlossing door het bloed, dat is super. En als je dat gelooft, dan heb je de vergeving van je zonden ontvangen. Dus dat zit eigenlijk wel ja, op een bijzondere en een indrukwekkende manier zit dat in elkaar. Dus daar wordt dat Pascha ingesteld en het wordt ook ja, gehouden. En dat is vervolgens, later ook hè, in Leviticus, is dat de basis geworden van al de jaarlijkse feesten die er in Jeruzalem plaats moesten vinden, of in Israël plaats moesten vinden. 3 van de 7 jaarlijkse feesten, en dan zie je Pascha en ongezuurde broden even los van elkaar. En 3 daarvan moesten voor het aangezicht in Jeruzalem zelf gevierd worden. En de rest mocht dan ter plaatse waar de mensen woonden. Dus ja, al die dingen die daar gebeuren, het gebeurt allemaal ja, op de tijd die God heeft ingesteld. En God had dat al lang gedaan. En daarvan kun je lezen in Exodus 12 en in Exodus en in Leviticus 23. Laten we nog eventjes terugkeren naar Lucas 22. Die vastgestelde tijd, dat is natuurlijk ook weer iets dat eigenlijk in het hele leven, maar ook in het sterven van de Heer Jezus, ja, een soort van hoofdrol speelt. Alles gebeurt zoals gepland. Dus de Heer die gaat wat dat betreft heel planmatig te werk. Nou, we hebben al gelezen, Lucas 22 vers 14, daar staat, toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En zo staat er. En in vers 53 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, en dat zegt de Heer Jezus terwijl hij in de hof van Gethsemane is en met degene praat die hem gevangen nemen, toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dus hier zegt de Heer Jezus het gewoon zelf. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. Die uitdrukking, macht van de duisternis, dat is een uitdrukking die komt 2 keer voor in de Bijbel. Nou, als dat zo weinig is, dan is dat altijd wel de moeite waard om het even op te zoeken. Ja, want dat is niet zoveel moeite namelijk. Lucas gebruikt het hier één keer en de andere keer is Paulus. Paulus die zegt dat God de Vader ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. Staat exact dezelfde uitdrukking als hier. Getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. He, dus die macht van de duisternis, ja, dat is de macht van de tegenstander van God. En die wist ondertussen niet waar die mee bezig was. Want als hij het geweten had, had hij het niet gedaan. Had hij ervoor gezorgd dat er geen bloed, verlossend bloed, zou zijn. He, dus hij heeft er niet van geweten. En de Heer die zegt maar gewoon tegen ze van, ja, dit is uw uur. En de macht van de duisternis. En ja, zo gebeurt alles op het ja, exacte tijdstip, hè, zoals dat door de Heer vastgesteld is. Paulus die schrijft in de Galatenbrief, in Galaten 4, schrijft hij over de volheid van de tijd. Hè, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft hij zijn zoon uitgezonden, geboren onder de wet, geboren uit een vrouw. En ook dat, het gebeurt precies op het tijdstip dat het moet. Toen de Heer Jezus stierf, stierf hij exact op het tijdstip dat hij zelf nota bene bepaald had. Hij werd gekruisigd en nou, we weten wel, eerst kwamen er 3 uren van licht en daarna 3 uren van duisternis. En aan het einde van die duisternis is de Heer Jezus gestorven. Maar dat is niet zomaar gebeurd, hij is niet gestorven, dat klinkt een beetje raar zo zeg, maar hij is niet gestorven omdat hij gekruisigd is. Hij is gestorven omdat hij zijn geest in handen van de Vader gelegd heeft. Hij heeft dus zelf zijn leven afgelegd. Hè, en dat was ook weer iets bijzonders. Dus ja, het gaat hier allemaal om uur en tijd en momenten en dergelijke en alles in overeenstemming met hoe God het wilde. Nou, als je nou even denkt aan de Heer Jezus zelf, dan weten we natuurlijk, he, dat zoals in het Oude Testament was ingesteld, als de mensen dat paaslam slachten, he, dan was dat bloed wat bij dat paaslam eruit kwam, he, dat was het middel tot redding. Het riddel tot medding, zeggen ze bij ons dan. Nee hoor. Dus dat was het middel tot redding. Dus ja, dat moest dan gebeuren. De Heer Jezus zelf, die vierde dat paasfeest ook. He, dus nogmaals, die 14e Nissan die begint aan het eind van de dag om 6 uur. En in die avond die er dan is, viert de Heer Jezus zelf het paascha. Samen met zijn discipelen. 14e Nissan, helemaal goed. En het punt is dat de volgende dag, dan wordt hij gevangen genomen. Dat gebeurt eigenlijk 's nachts al. En 's nachts dan vindt er ook nog iets heel bijzonders plaats. Maar goed, daar kom ik zo meteen wel op. Maar dan wordt hij gevangen genomen en dan wordt hij 's morgens om 9 uur, nog steeds de 14e Nissan, wordt hij gekruisigd. En 6 uur later sterft hij. En Paulus die zegt daar later over in de Korinthebrief, ook ons paaslam is geslacht. En wanneer is hij nou geslacht? Nou precies op die 14e Nissan. En als je het dan toch hebt over een lam zonder enig gebrek, ja, dan verwijst dat natuurlijk op een prachtige manier naar de persoon van de Heer Jezus Christus. He, dus dat, al die dingen, die kloppen allemaal precies. Alles werkt zoals de Heere het gepland had. Nou, in Lucas 22 vers 14... En dat is wel even goed om te weten. Er staat namelijk in vers 3, ja, ik zeg 14 en daar komen we ook hoor. Maar eventjes voor de duidelijkheid, hè, er staat in vers 3, toen voer de Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven en hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. Dus dat is wat Judas doet. Judas die gaat dus naar die schriftgeleerden en dergelijke. Maar het punt is, en daarom moeten we vers 14 ook even lezen, hij komt ook weer terug. Want in vers 14 staat, toen het uur gekomen was, ging hij aanliggen en de 12 apostelen met hem, notabene. Dus die 12 apostelen, die lagen aan en dat betekent dat Judas daar op dat moment ook bij was. En de gebeurtenissen die er vervolgens zouden zijn, die hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat Judas zelf zou sterven. Het betekende ook namelijk het einde van Judas. En Judas die stierf al, notabene, voordat de Heer Jezus stierf. Als je het allemaal chronologisch op een rijtje zet. Dus het einde van Judas wordt hier ingezet. En Judas, we kennen Judas als Iscariot. Hè? Judas Iscariot, dat betekent de man uit Iscariot. Die Judas, die kennen wij natuurlijk als een van de apostelen vanzelfsprekend. We weten van apostelen dat die door de Heere, door hun Heer worden ingesteld of ingezet op de plek die door die Heer bepaald is. Ze hebben een bepaalde taak, dat heeft met apostelschap te maken. Nou, zoals bijvoorbeeld Petrus en Johannes waren apostelen, twee van de 12 apostelen. En zij hadden tot taak om het evangelie te verkondigen. Maar Judas was ook een apostel en die had ook een taak. Want de Heer wist dat Judas degene zou zijn die hem zou gaan verraden. En dat is uiteindelijk de taak. Die krijgt Judas. De Heer Jezus die zegt op een zeker moment tegen zijn apostelen van, heb ik u 12 niet uitgekozen? Waarmee de Heer bedoelt, ik heb u 12 uitgekozen. Heb ik dat niet gedaan? Ja, dat heeft de Heer gedaan. En dan zegt hij erbij, en één van u is een duivel. Maar hij heeft ze wel zelf uitgekozen. En waarom dan? Ja, omdat alles moest gaan, opdat het plan dat God had, het plan van verlossing, dat inderdaad doorgang kon hebben. En dat blijkt best wel, als je kijkt naar alle betrokkenen, is dat best wel een heel ingewikkeld gebeuren, maar iedereen die heeft zijn plek daarin. En iedereen die leeft naar het moment toe dat de Heer Jezus zou sterven. Er staat in Lucas 22, vers 21, er staat, zie, dat wordt door de Heer gezegd tijdens de laatste, het laatste Pascha, zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En dan gaan ze onder elkaar zich afvragen van, wie zou dat nou zijn? En een van de andere evangelie zegt zelfs dat Judas ook vroeg van, wie zou dat nou zijn? Ik toch niet, weet je wel? Wat dat betreft, speelt ook wel echt zijn rol, zou je haast zeggen, speelt hij mee. De Heer Jezus, die zegt over die mens, over Judas, aan het eind van vers 22, wee die mens door wie hij verraden wordt. Door wie de Zoon verraden wordt. Wee die mens. Op een andere plek, die tekst ken je wel, dan zegt de Heer erbij, het zou voor die mens beter zijn als hij niet geboren was. Toch wonderlijk allemaal, hè? Hoe dat dan in elkaar zit. Het wordt nog wonderlijker, broeders en zusters. Broeders en zusters, ja toch. Ja. Het wordt nog wonderlijker, want het laatste wat we in dit evangelie over Lucas lezen, dat staat in Lucas 22, vers 47 en 48. Dan is de paasmaaltijd inmiddels achter de rug en dan zijn ze naar Gethsemane. En daar staat er, terwijl hij nog sprak, zie een menigte en een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Judas zei tegen hem, Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? Dit is de laatste keer dat je over Judas leest in het Lucas-evangelie. Verraad je de zoon des mensen met een kus? Dat is dan ja, de vraag. En als je in het Matthäus-evangelie leest, dan lees je nog hoe Judas ja, eigenlijk tot inzicht komt van wat er allemaal gebeurd is, dat hij de Here verraden heeft en dan gaat hij ook naar de hoge priesters toe, of de priesters toe en de hoge priester. En dan smijt hij dat geld in de tempel, weet je wel. Nou, en daar wordt dan een bloedakker van gekocht en dergelijke. Nou, heel gedoe. Maar er gebeurt ook nog wat anders. En ja, dat is eigenlijk niet zo'n lekker verhaal, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar Judas, die beneemt zichzelf het leven, hè? En dat wordt ook door dezelfde Lucas beschreven in het boek Handelingen, Handelingen 1. Petrus die zegt dat, hè, dat Judas zijn loon heeft gekregen, hè, maar dat Judas vervolgens zich van de steilte heeft afgestort, zo staat er, en dat daarbij zijn ingewanden naar buiten kwamen, weet je wel? Ja, weet je wel. Het is eigenlijk een gruwelijk beeld. Hè, maar zo pleegt die man ja, zelfmoord, hè, maakt een einde aan zijn leven. En ja, dat is zoiets bijzonders. Er staat namelijk dat zijn ingewanden eruit kwamen. Hè. En dat woord voor ingewanden, dat is weer van een werkwoord afgeleid. En dat werkwoord, dat wordt altijd vertaald en gebruikt voor de Heer Jezus, wordt altijd vertaald met ontferming bewogen zijn. Dus die ingewanden, die hebben iets met ontferming bewogen zijn. He, dus de Heer Jezus, hij is degene die met ontferming bewogen is over het lot van anderen. Bij Judas ja, gaan die ingewanden eruit, zou je kunnen zeggen. Nou ja, zo is dat ook gebeurd. En de Heer Jezus, die wordt juist diep in zijn ingewanden getroffen. He, als je heel erg bewogen bent met iemand, dan is dat ook een lichamelijk iets. Weet je, dat voel je in je buik, zeg maar. He, vandaar die ingewanden en vandaar dat werkwoord met innerlijke ontferming bewogen zijn. Ja, in dat hele werkwoord komt nergens het begrip van ontferming of wat dan ook naar voren. Maar toch wordt het zo vertaald, omdat dat ja, in feite de context ook vereist. Dus wonderlijke gebeurtenissen die daar zich afspelen. Waar de ingewanden van de een ter aarde storten, daar wordt de ander in zijn ingewanden geraakt, zodat er redding plaatsvindt, redding van het volk, maar uiteindelijk ook redding van ja, de mens in het algemeen. En daar hebben wij ook deel aan gekregen. Dus ja, iets heel bijzonders hoe dat zich allemaal afspeelt. Maar zo kwam dan het einde aan het leven van Judas. Trouwens, goed om te weten, maar Judas, dat is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Juda. Hè? Dus Judas mag je ook gewoon vertalen met Juda. En als zijn mede-apostelen hem nodig hadden, dan zeiden ze niet tegen hem Judas, want ze spraken geen Grieks namelijk onder elkaar, maar dan zeiden ze gewoon Juda. Hé, hey, Juda. Welke? Ja, Iscariot, die. Weet je? Dat is Juda. Hè, en we weten natuurlijk, Juda is degene die de Here verraden heeft, maar Juda staat ook daarmee voor het Joodse volk, hè, dat van wie de leiders in ieder geval de Here verraden hebben. De Heer Jezus zelf kwam ook uit Juda en was ook een van de mannen van Juda. Dus hij, ja, dat ligt ook weer allemaal heel dicht bij elkaar. Tot zover dat verraad. Nou nog de verlogening, want daar hebben we ook mee te maken. En dan komen we bij Simon terecht. We gaan even lezen in Lucas 22, vers 31. Daar staat, de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En dat is wel een ja, aparte uitdrukking, hè, zoals dat hier staat, dat opeisen. Je zou kunnen zeggen dat als de Satan zift, dan doet hij dat om het koren weg te doen. En als de Heer Jezus zift, dan doet hij dat om het kaf weg te doen. Hè, en de Satan die wil juist het goede doden. En de Heer die wil juist het kaf, het verkeerde, wil hij eruit hebben. Hè, dus dat wordt als het ware omgedraaid. Simon, zo wordt hij genoemd. U weet wie Simon is, toch? Ja, want dat is Petrus, hè? Aan het eind, nou niet helemaal aan het eind, vers 34, het eind van dit stukje in ieder geval, daar zegt de Heer Jezus, ik zeg u Petrus. Maar in vers 31 wordt hij dus genoemd Simon. En Simon, ja, dat betekent gehoorzaam of gehoorzamend. En dat is ook weer een mooie uitdrukking die alles te maken heeft met geloof. Want als wij geloven, dan gehoorzamen wij wat God zegt, wat God wil. Dus wij kennen deze man onder de naam Simon. We kennen hem ook onder de naam Petrus. En we kennen hem ook nog onder de naam... Bijna, ja? Nee? Kefas. Ja, zo wordt hij ook nog genoemd. En Kefas, hè, Petrus betekent rots of rotssteentje. En Kefas betekent ook rots of rotssteen. Rotssteen. Zo, hè? Niet rotsteen, maar rotssteen. Er staat in vers 31, als de Heer Jezus dat zo zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u, en dan staat er bij in onze Bijbels, allen opgeëist. Dat u staat namelijk in het meervoud, vandaar dat ze dat allen er even bij gezet hebben. Maar vanaf vers 32 spreekt de Heer in het enkelvoud. Want als hij zegt, ik heb voor u gebeden, dan staat u in het enkelvoud, dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Dus de Heer Jezus die zegt hier tegen Simon, ik heb voor u gebeden. En je zou zeggen, dat is ook typisch de Heer, hè? Hij overziet alles en hij weet precies wat de taak is en de rol is van Simon Petrus. En de Heer die zegt, ik heb voor u gebeden. Nou, en dan komt er een uitspraak van Simon en dat is typisch Simon of Petrus. Want dan staat er in vers 33, hij zei tegen hem, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Nou, dat is weer typisch Petrus, hè? Die dat soort dingen zegt. Bam, gelijk er tegen hem, gestrekt been, zeg maar. Hè, dus zo komt hij hier naar voren. En dan komt vers 34, en dat is weer typisch de Heer. Want die voorziet wat er gaat gebeuren. Hij zegt, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Dat wordt allemaal zo door de Heere gezegd. En dan zegt de Heer ook nog even iets anders. Dus we hebben hier twee keer Simon. Maar het blijkt dus dat er ook nog sprake is van twee keer een zwaard. En dat is vanaf vers 35. Daar zegt de Heer Jezus, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond, zonder beurs, reiszak en sandalen? En zij zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak, en wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Dus de tijden zijn veranderd, hè? Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. En dan zeggen zij, Heer, hier zijn twee zwaarden. He, dus er staat in vers 36 aan het eind, wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. En in vers 38 staat: Heer, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen: het is genoeg. Zo van meer hebben we ook niet nodig. Twee zwaarden. Die zwaarden, waar het hier om draait, dat gaat om ja, eigenlijk grote messen. Of een klein zwaard, een groot mes. Dus het is niet een zo'n zwaard van de ridders van de ronde tafel, zeg maar. Weet je wel? Excalibur of zo heet dat ding. Weet je niet, die moet je met twee handen vasthouden, wil je hem überhaupt kunnen tillen. Of denk aan het zwaard van Goliath, weet je wel, wat David ook had. Nee, dit is meer een handzaam model, zeg maar. maar dat zwaard, dat hier gebruikt wordt, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de brief van Paulus aan de Efeziërs, als hij het heeft over het zwaard des geestes, weet je wel, als onderdeel van de wapenrusting. Het zwaard des geestes. En behalve dat wordt het ook gebruikt als aanduiding voor het woord in Hebreeën 4. Want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het schift, of het scheidt van één ziel en geest, gewrichten en merg, en weet je wel? Hebreeën 4 vers 12. Dus dat woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En we hebben dus die tekst uit Efeze waar staat dat het woord van God het zwaard van de geest is. En ja, dan gebeurt dit, dat de Heer het erover heeft van ja, je kunt maar beter een zwaard hebben. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook weer om een beeld wat erin ligt. En dat beeld, ja, weet je, dat heeft ook weer alles te maken juist met het woord. En dan niet alleen het gesproken woord, of het woord zoals dat in de Bijbel staat, maar het heeft ook te maken met het levende woord, de Heer Jezus Christus zelf. Die immers ook het woord van God is. Nou, twee zwaarden, dat is wel genoeg. We lezen daar hier ook nog iets over, even later. Want als de Heer Jezus gevangen genomen wordt, dat staat vanaf vers 47 beschreven, dan staat er, terwijl hij nog sprak, zie een menigte en een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Judas om hem te kussen. En Judas zei, of Jezus zei tegen hem, Judas, verraad u de zoon des mensen met een kus. En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? Want ja, ze hadden twee zwaarden, dus dat kon mooi. We hebben wel een beetje zo'n idee wie dit gezegd zal hebben, denk ik. Hè? Nou, misschien ook niet, maar het volgende vers zegt in ieder geval, en een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Ja, en daarvan weten we toch wel dat dat Petrus geweest is. Dat kun je in Johannes, kun je dat lezen, Johannes Evangelie. En dat niet alleen, maar in het Johannes-evangelie, Johannes 18, vers 10 is dat, daar staat zelfs bij dat degene bij wie het oor afgeslagen werd, dat was een dienaar van de hoge priester. En die man die heette Malchus. Dus we weten uiteindelijk toch nog wel iets meer dan wat Lucas hier beschrijft, maar dat komt omdat Johannes dat opgeschreven heeft. En Malchus betekent koninkrijk of koning. Dus hij is bovendien ook nog slaaf, dienaar van de hoge priester. En door het afslaan met dat korte, maar stevige zwaard, dat grote mes, door het afslaan van dat woord, van dat oor, werd die man in feite doof. En het blijkt, ja, je kunt zeggen, dat die man, die Malchus, koninkrijk of koning, dat die staat, ja, feitelijk voor het hele volk van God, zoals dat het toen de tijd was. En dat volk was als volk doof voor de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. En dat het doof was, dat bleek wel, omdat we hier op het punt staan te lezen dat de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd werd en stierf aan het kruishout op Golgotha. Dus ja, als Petrus dat gedaan heeft, hè, dan staat er in vers 51, maar Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. Ja, je ziet aan de ene kant natuurlijk Petrus, hè, die wil er alles aan doen om de Heer te verdedigen en te doen. He, want dat had hij ook tegen de Heer gezegd, ik ben bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Nou, ik ben er wel van overtuigd dat hij dat ook gedaan had als het moest. Maar diezelfde Petrus die slaat dan dat oor af en de Heer zegt van nee, zo doen we dat niet. Ik meen dat het ook in het Johannes-evangelie is dat de Heer er ook nog bij zet van, denk je niet dat ik mij ook nog een heel legioen erbij had kunnen roepen om mij te verdedigen? Maar ja, dat koninkrijk, dat is niet het koninkrijk van deze wereld, dat is een koninkrijk der hemelen. En dat zou op de aarde gevestigd gaan worden. Dus je hebt hier in ieder geval dat zwaard, en dat zwaard dat raakt het oor aan. Het geloof is door het gehoor, door dat wat gehoord wordt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de prediking namelijk, daar is het geloof door. En die mogelijkheid wordt Israël in feite onthouden door het afslaan van dat oor. En nou, misschien mogen wij wel zeggen dat de tijd tussen het afslaan van dat oor en het weer terugzetten van dat oor nu zo'n beetje 2000 jaar duurt. Hè, want het oor zit er nog steeds niet aan. Tenminste, hè, bij de meesten niet. En Israël denkt helemaal in eigen kracht, ja, de problemen te kunnen oplossen. Nou, dat is wat we natuurlijk heden ten dagen ook zien. Het Israël is, van nu is niet het Israël van God. Nee, dat mag duidelijk zijn. Het Israël van God, dat zal leven in gehoorzaamheid, net als Simon, gehoorzaamheid betekent, zal leven in gehoorzaamheid en zal vervolgens leven zonder dat iets of iemand hen opschrikt. Ze zullen in vrede zijn. Maar goed, zover is dat nog niet. Dus in die zin ligt het oor er nog af. Maar wat de Heer betreft, die zet het oor weer terug. En hij laat zien daarmee dat uiteindelijk de terugkeer van Israël tot de Heer, feitelijk de terugkeer van de Heer tot Israël is. En die twee, die gaan weer in één verbond, in het nieuwe verbond, gaan ze dan samen verder. Ja, er worden twee zwaarden gebruikt. Misschien één zwaard wordt letterlijk gebruikt. Misschien kunnen we het andere zwaard zien als overdrachtelijk voor het woord of voor Christus. We zouden misschien ook wel beide zwaarden gewoon kunnen zien als beelden van het woord dat gesproken wordt. Een oordelend woord en een verlossend woord. Nou, dat zijn zo allemaal wel wat mogelijkheden. Maar nou zitten we nog met Petrus en met Simon. Nou ja, Simon Petrus, de een en dezelfde persoon, maar de Heer die heeft gezegd, in vers 34, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En die verlogening, daarover lezen we vanaf vers 54. En ja, dat is toch ook wel heel frappant wat daar gebeurt. Wij kennen natuurlijk in grote lijnen die geschiedenis wel. Maar er staat, zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. Dus zij brachten de Heer Jezus als gevangene in het huis van de hoge priester. Nou, als je daar even over nadenkt, dan denk je van ja, hier is dus de hoge priester van het volk, is als gevangene in het huis van de hoge priester van het volk terechtgekomen. Daar heb je weer die twee lijnen, hè? Aan de ene kant de lijn van Christus en aan de andere kant de lijn, ja, zeg maar even zo, van de Satan. En die twee die komen ook hier weer samen, heel letterlijk zelfs. De Heer Jezus is de hoge priester, je kunt dat leren uit de Hebreeënbrief, die geen offer voor zichzelf hoefde te brengen, zoals een normale menselijke hoge priester dat wel moest. Maar hij is een hoge priester die zichzelf ten offer heeft gesteld en vervolgens met zijn eigen bloed de hemelen is doorgegaan, het heiligdom in, om verzoening te doen voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar uiteindelijk ook voor de gehele wereld, zegt Johannes erbij. Dus hier is de hoge priester, met een hoofdletter, is in het huis van de hoge priester, met een kleine letter, met een kleine beginletter. En Petrus die was erbij, en dan staat er, toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Ook hij was bij hem. En dan staat er, maar hij verloochende hem, dat betekent hij ontkende hem, dat verloochenen, hij ontkende hem. En hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. Als je het heel mooi zou willen weergeven, dan staat er eigenlijk, o vrouw, ik ken hem niet. Dus zo spreekt hij haar aan. En dan komt vers 58, en kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent één van hen. Maar Petrus zei, mens, maar hier staat ook weer, o mens, en dan is dat woord mens mannelijk, dus dit is een man, o mens, dat ben ik niet. En dan een uur later, dus dan moet je nagaan, dus Petrus had al gehoord, niet lang daarvoor, je zult mij 3 maal verloochenen voordat de haan zal kraaien. Volgens Marcus is dat voordat de haan 2 keer zal kraaien. Dus dat had Petrus nog maar net gehoord, dat de Heer Jezus dat zei tegen hem. En hij had nog gezegd van, ja, nee, maar ik ben bereid om met u de dood in te gaan en zo. Dus je denkt haast, zoals hier, ja, hij heeft toch wel tijd gehad om te overdenken waar het nou fout aan het lopen is. Hè? Dus hij zit daar en hij heeft al ontkend, ik ken hem niet, en dan nog een keer tegen een man. Nou, en dan ongeveer een uur later, hij heeft er een uur over na kunnen denken, van wat heb ik nou net gedaan? Maar dat doet hij niet, blijkbaar. Komt een ander die bevestigt met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. En dan zegt Petrus opnieuw, o mens, en weer mannelijk, ik weet niet wat u zegt. Hij zegt eigenlijk van, waar heb je het over? En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En dan keert de Heer zich om. En ik denk wel eens, wat moet dit wel niet voor een moment geweest zijn voor Petrus? Dus die zit daar zo een beetje om het vuur, een beetje zich te warmen. Hij hoort wat praten. En dan heeft hij de Heer op een gegeven moment voor de 3e keer verloochend. En ja, dat is allemaal dan tot daaraan toe, hè? Maar dan kijkt hij de Heer in de ogen. En de Heer kijkt hem aan. Ik geloof ook niet dat de Heer ook maar iets heeft hoeven zeggen. Petrus wist precies wat er aan de hand was. Door die ene blik. In een andere evangelie, oh nee, staat hier ook bij. In vers 62 aan het eind, dat hij bitter huilde. En zo staat er, hij huilde bitter, hij ging naar buiten. En hij heeft de Heer Jezus 3 maal verloochend. En dan herinnert hij zich het woord van de Heer, toen pas. Toen pas. Hij herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had, zegt vers 61, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Verloochend hebben. En ja, dan gaat Petrus naar buiten en hij huilt bitter. En ach, weet je, dat kunnen we ons allemaal zo goed voorstellen. Weet je, er zijn zoveel gebeurtenissen in de Bijbel, waarvan je denkt van, nou, als ik daar geweest was, dan had ik dat anders aangepakt. Dat denk je wel eens. Ik heb wel eens mensen gehoord zeggen van, nou, als ik Adam was geweest, dan was ik niet van die vrucht gaan eten. Ja, weet je, dan heb je natuurlijk een behoorlijk hoge pet op van jezelf. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. En zo zijn er veel meer dingen. Als ik deel had uitgemaakt van het volk van Israël, had ik niet, toen Mozes daar 40 dagen lang wegbleef en beneden kwam, en het dansen om het gouden kalf had aangetroffen. Nou, daar had ik niet aan meegedaan. Nee. Hè? Of als je denkt aan Jona. Hè? Als ik nou van de Heer de opdracht krijg om naar Nineveh te gaan, dan was ik niet weg van het aangezicht van de Heer gegaan, linea recta de andere kant op. Ik niet. Hè? En als ik nou Petrus was geweest, nou, dan had ik in ieder geval even afgeturfd. Ik heb nu 2 keer verloochend, dan moet ik er nu wel mee stoppen. Hè? Nee. Weet je, uiteindelijk, hè, het zijn allemaal voorbeelden van gebeurtenissen waar je, ja, ik denk wel eens gewoon jezelf ook wel kunt invullen. Wij hoeven niet te denken dat wij zeg maar beter zijn dan een ander. Hè? En als u dat wel vindt, hè, dat je beter bent dan een ander, nou ja, dan feliciteer ik u daar van harte mee natuurlijk, dat begrijp je. Maar weet je, in de grond komt het erop neer, het heeft allemaal met zondigheid, de zonde natuur te maken die we als mens hebben. Ja, en die hebben we nou 1 keer. Hè? En dat schiet niet op. Dus ja, in die zin, zo goed te begrijpen wat hier gebeurt, en dat Petrus ja, overkomt wat hem overkomt. Hij gaat naar buiten en huilt bitter, maar het is zo mooi hè, dat de Heer, als hij Petrus voor dit voorval waarschuwt, dat de Heer al tegen hem gezegd heeft, ik heb voor u gebeden. Dus dan moet het nog allemaal gebeuren, maar de Heer had al gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Nou, en zo kennen we Petrus inderdaad. Hè, nadat hij weer in zijn ambt gesteld is door de Heer, in Johannes 21, hè, dan is hij zeg maar weer de voorman van de apostelen. En gaat hij verder met de prediking die de Heer hem heeft toevertrouwd. Dus ja, eigenlijk wel. Ja, bijzonder hè, hoe in zo'n hoofdstuk, en nou hebben we nog maar een paar dingen daaruit gelezen. En we hebben het over het Pascha gehad, over Judas en over Simon. En tussendoor 2 zwaarden en ook 2 keer dat er gekraaid wordt. Maar dan moet je het Markus-evangelie erbij lezen. En dat in dat alles ja, ook dat die planning meespeelt die de Heere heeft. En alles past daar precies in. En we hoeven wat dat betreft ook helemaal niet benauwd te zijn dat de Heer iets voor wat hij van plan is, dat hem iets uit de hand loopt of zo. We weten vanuit de Efezebrief dat God in alles doet in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil en in overeenstemming met de raad van zijn wil. En ja, die wil die komt tot uitdrukking in het plan. Plan, het woord plan, dat komt van planning. Van dat er iets gepland wordt. En zo heeft hij zijn plan. En dat plan, ja, dat is een, zeggen we ook wel eens, hè, daarin doet hij alles volgens zijn volmaakt bestek. En daarin heeft dit ook allemaal een plek. En we zien hier op een hele mooie manier beschreven, ja, hoe het plan van de tegenstander schuurt tegen het plan van God. En die tegenstander die heeft het gewoon niet door. Later dan schrijft Petrus ook nog in een van zijn brieven, als hij het heeft over het evangelie, dan schrijft hij dat engelen zelfs begeren daarin een blik te slaan. Dus blijkbaar is niet alles bekend in die geestelijke wereld. Vreemd genoeg. Maar blijkbaar is dat zo. En wat, dat gold in ieder geval voor het moment van het sterven en de kruisiging van de Heer Jezus. En broeders en zusters, ja, weet je, wij hebben natuurlijk ook ons leven en wij hebben ook onze plannen. Gelukkig zijn dat niet de plannen die de tegenstander heeft, maar goed, je mag soms wel best wel een beetje opletten daarin. Maar we weten aan de andere kant vooral dat we deel hebben gekregen aan het plan dat God heeft met ons. En dat we ja, daardoor onze weg mogen gaan, ons leven mogen leiden en het in alle dingen van Hem mogen verwachten. Want dat plan van de Heer, dat komt echt uit. Tot zover. Nou, en dan hebt u nog 1 avond te goed. En dat is de slotavond, de 7e keer dat iemand 2 keer bij naam genoemd wordt als Saul. En Job, hoop dat te gaan doen. Dan komt het altijd goed, want 1 Job is al goed, maar als je er 2 hebt, dan is het helemaal klaar, hè? Zullen we de Heere gaan danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we vanavond weer bij elkaar waren in alle rust en vrijheid. Dat we zo samen konden komen, uw woord mochten lezen. We willen u danken, Heere, dat u in uw woord ons zoveel dingen bekend maakt en openbaart. Heer, en dat we ook steeds weer onder de indruk mogen komen van hoe uw plan is, Heer, en de weg die u gaat. Heer, en dat geldt voor het groot, dat geldt voor de wijze waarop u handelt met uw volk Israël. Ook, Heer, de verlossing die u daarvoor tot stand hebt gebracht in de Heer Jezus. Heer, we willen u danken dat u dat allemaal gedaan hebt. En ook, Heer, danken we u dat we lezen mogen in uw woord, dat ook wij daar deel aan hebben gekregen. Dat wij het zomaar mogen zeggen dat we de verlossing door het bloed hebben gekregen. Heer, en dat bloed, dat is hetgeen wat u hebt gezien, het bloed van uw Zoon. Heer, die als hoge priester de hemelen doorging en zo in het hemelse heiligdom kwam en zijn bloed getoond heeft en heeft laten zien dat de verzoening tot stand gebracht was. En Vader, we willen u danken dat u die weg gegaan bent in hem. En Heer, zo danken we ook dat ook wij een plek hebben gekregen boven in de hemel, Heere, in Christus. En dat u ons met hem opgewekt hebt en ons vervolgens inderdaad in de hemel gezet hebt. We danken u daarvoor. Heer, en dank dat we ook leven mogen vanuit de wetenschap, dat u ons dat gegeven hebt vanuit de rijkdom van uw genade. Vader, dank u wel daarvoor. En dank, Heere, dat we zo ook verder mogen gaan, ook als we weer uit elkaar gaan straks, Heere, dan wil dat niet zeggen dat we stoppen met Bijbel lezen. We mogen dat blijven doen. En we danken je dat u daarin uw weg met ieder van ons gaat. Heer, zoals u dat plan in het groot hebt. Heere, zo hebt u ook uw plan met ons persoonlijk. En weten we, Heere, dat u ook met ons leven tot uw doel komt. Dank u wel, Heere, dat we het daarom van u verwachten mogen. Heer, zo mogen we elkaar aan uw liefde en genade toevertrouwen. Dank u wel, Heere, dat we alle in uw ontferming zijn. Dat we deel hebben gekregen aan de verlossing door het bloed. Heer, en dat we vergeving van onze zonden en overtredingen hebben ontvangen. Zodat we een vrije toegang hebben tot u. Daar danken we u voor en we doen dat uit genade. Amen. Amen.